Gemeente, wij openen Gods woord in Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 40, daarvan de eerste 11 versen. Jesaja 40, de versen 1 tot en met vers 11. Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heeren. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat hij de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. En zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Tot zover Jesaja 40. Ik wil vanavond met u stilstaan in het bijzonder bij de eerste twee versen uit het hoofdstuk. Jesaja 40, de versen 1 en 2. Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Onder deze tekstwoorden, gemeente, heb ik geschreven Gods boodschap van troost. Gods boodschap van troost. Drie gedachten. Allereerst de boodschappers van die troost. Ten tweede het adres voor die troost. En ten derde de inhoud van die troost. Gods boodschap van troost, de boodschappers van die troost, het adres voor die troost en de inhoud van die troost. Gemeente, vanavond in deze dienst mogen we met elkaar nadenken uit het evangelie van het Oude Testament. De evangelist van het Oude Testament, Jesaja. In dit bijzondere hoofdstuk, waarin hij spreekt over troost. Troost, troost mijn volk. Dan horen we al dat die troost, die heeft een duidelijk adres. En die troost heeft ook een duidelijke inhoud. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Maar ze heeft ook een boodschapper. En dat is de eerste gedachte. Die troost heeft een boodschapper. Want, zo lezen wij in de woorden van onze tekst, troost, troost mijn volk. En dan staat er eigenlijk, troost u, mijn volk. En dan staat er letterlijk in het meervoud, troosten jullie, mijn volk. Dat is een opdracht. Troost gij, mijn volk. Wie moest dat doen, jongens? Jesaja. Jesaja, de profeet, werd door de Heere geroepen om het volk te troosten. Welk volk? Volk van Israël. En wat was dat volk? Wel, dit gedeelte van Jesaja, hoofdstuk 40 tot en met 66, dat heeft betrekking op het Joodse volk in de ballingschap. Dus deze woorden die zijn gericht aan het Joodse volk wat in de ballingschap verkeert in Babel. Alleen, toen was Jesaja allang gestorven. Toen het volk van Israël in ballingschap ging. En daarom de woorden die Jesaja hier spreekt, die zijn profetisch. En die woorden die zou God later gaan gebruiken in het leven van de ballingen daar in Babel. En daarom staat dat woord, die opdracht, in het meervoud. Want het is niet alleen maar een opdracht aan de profeet Jesaja. Het is een opdracht aan al Gods dienaar. We hebben ervan gelezen in ons teksthoofdstuk. Daar wordt geschreven over de stem van de roepende in de woestijn, vers 3. En onze kinderen weten wel wie daarmee wordt bedoeld, toch? Johannes de Doper. De stem van de roepende in de woestijn. En er wordt over andere stemmen gesproken en een stem zegt roep en hij zegt wat zal ik roepen? Sion wordt hier genoemd als een verkondigster van goede boodschap. Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Al Gods dienaren van alle tijden die zijn geroepen om Gods volk te troosten. Troost, troost mijn volk. Spreekt u ieder God. Maar waarom zat hier dan die opdracht twee keer? Troost. Troost. Was één keer dan niet genoeg? Wel, als u die hoofdstukken voor hoofdstuk 40 leest en u kent ze misschien een klein beetje, dan weet u dat die hoofdstukken, die staan boordevol met oordeelsprediking. God die het oordeel aan zijn volk Israël verkondigt. Jesaja die als Gods profeet dat oordeel moet prediken. En dan opeens komt dat 40ste hoofdstuk. En dat is een enorme omkering van de boodschap. En omdat ook Jesaja dat zeker zou weten, geeft God hem die dubbele opdracht. Troost, troost dat volk wat ik eerst in die voorgaande hoofdstukken het oordeel heb moeten aankondigen. Troost, troost dat volk. Ik wil juist het accent benadrukken. We zullen dat straks ook nog terug tegenkomen. Als iets herhaald wordt, als iets dubbel is, dan wil het juist in het Hebreeuws betekenen dat het zo van groot belang is. Troost, troost, gij, mijn volk. En hoe moeten ze dat dan doen, jongens? Hoe moeten die profeten dat doen? Wel, dat staat er ook. spreek naar het hart van Jeruzalem. God zendt zijn dienaren om te spreken naar het hart van Jeruzalem. En daarom, in dat verband zijn we vanavond ook hier. De gemeente van Oud-Beierland, die mist een eigen herder en leraar. Die mist een verkondiger van die goede boodschap. En heeft een beroep uitgebracht. En gemeente, laat dat uw gebed zijn. Dat God zijn knecht zal zenden die hij voor u bedoeld heeft. En dan mogen we het samen voor zijn aangezicht neerleggen. Of hij ons dan samen de weg wijst. Mij, mijn vrouw en u. Geroepen om te spreken tot het hart van Jeruzalem. Wat wordt daar nou mee bedoeld, jongens? Nou, dat kun je heel mooi zien in de geschiedenis van Jozef. Toen vader Jacob gestorven was en daar al zijn broers voor Jozef stonden, toen waren ze zo bang, jongens. Toen dachten ze, maar nu gaat Jozef wraak nemen voor al die jaren dat hij gevangen heeft gezeten. Wat waren die broers bevreesd. Bang. En wat lezen we dan van Jozef? Hij sprak naar het hart van zijn broers. Wat betekent dat? Wat deed Jozef? Hij sprak woorden die zijn broers moed gaven. Hij sprak woorden die zo teer aansloten op wat er in het hart van zijn broers leefde. Hij sprak woorden waar het hart van zijn broers naar verlangde. Hij sprak naar hun hart. En waarom? Om hun vertrouwen te winnen. Dat hij als het ware tegen zijn broers wilde zeggen, jongens, je kunt mij echt vertrouwen. Je kunt me echt vertrouwen. Ik zal je echt niets doen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En daar zijn Gods dienaren toegeroepen. Om te spreken tot dat hart van Jeruzalem. Zo teder. Zo vol van liefde. En bewogenheid. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Ja. En waarom moeten Gods knechten daar? Waarom moest Jesaja zo teer tot het hart van die ballingen spreken? Nou, dat kun je wel begrijpen, jongens, als je daar helemaal in Babel zit, ver van huis, ver van stad en tempel af. En je bent daar een vreemdeling daar en je voelt je diep ongelukkig en je ervaart het oordeel van God in je hart en in je leven. Dan kan er zoveel zorg zijn. En als dan dat woord dan van God komt en die zegt, troost, troost mijn volk. Dat volk zegt, maar dat kan toch helemaal niet. Dat kan toch helemaal niet voor mij, voor ons. En daarom die opdracht die gold voor Jesaja. Maar God hield ook rekening met dat volk, want dan zegt hij, spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dus die profeet die moest met klem spreken, met ernst spreken, met duidelijkheid spreken, opdat dat volk in Babel niet zou twijfelen aan de boodschap die de profeet zou brengen. Roept haar toe. Tot die verwonde harten, tot die verwonde zielen. Zijn ze er ook vanavond? In de gemeente van Oud-Beierland. En jonge vrienden, ik ben blij dat jullie er ook zijn vanavond. Daar hoef je niet oud voor te zijn. Zit hier misschien een jongen of een meisje? Zo aan de buitenkant kun je het allemaal niet zien, hè? En misschien dat je ouders het nauwelijks weten. Maar je slaapkamer weet het wel. Zit hier misschien een vader of een moeder? Of thuis? Die weet dat wat dat is, hè? Die dat niet zomaar kan geloven. Dat die troost ook voor mij bedoeld is. O, die geloofsworsteling, wat kan zo groot zijn in het leven van Gods kinderen, toch? Met alles wat u hebt mogen ontvangen in je leven. Wat kan er zo menigmaal die aanvechting en die bestrijders zijn. Die zonde van binnen, kom ik zo meteen nog wel op terug. Het is niet vanzelfsprekend, toch? En daarom worden die boodschappers uitgezonden. Om niet alleen maar te spreken, maar om te roepen. Om te roepen. Opdat die arme, worstelende, tobbende zielen van Gods kerk het zouden weten en geloven. Troost, troost, gij, mijn volk. Ja, wie brengt die boodschap? Jesaja, Gods knechten. Maar gemeente, we moeten één ding niet vergeten. Die boodschap, dat is Gods boodschap. Want dat staat er toch? Troost, troost, mijn volk, zal ulieder God zeggen. O, die boodschap, dat is geen mensenwoord. Dat heeft Jesaja niet bedacht. Dat komt niet voort uit het hart van Jesaja, maar dat komt rechtstreeks uit het hart van God. Uit het hart van zijn zender. De drie enige God die niet liegen kan. Wiens woorden zo waar zijn, jongens. Die zullen je nooit bedriegen. Dominees bedriegen je. Kunnen je bedriegen, laat ik het zo zeggen. Gods kinderen, daar kun je teleurgesteld in raken. Echt waar. Maar in God niet. In de woorden van God niet. God is waar. En zijn woord is zo door en door betrouwbaar. En dan de tweede gedachte. Het adres van die troost. Want voor wie is nu die boodschap? Mijn volk. Staat in de tekst. Mijn volk. Troost, troost, mijn volk. En spreekt naar het hart van Jeruzalem. Zo worden ze genoemd. Mijn volk. Wie zijn dat? Ja, dat zijn die ballingen daar. Daar in Babel. Maar, dan moeten we vanavond wel goed... Goed luisteren, goed lezen. Nee, Jesaja kon niet, Jesaja's boodschap gold niet al die Joden daar in Babel. Hij kon die heerlijke boodschap van de troost niet zomaar aan al die mensen daar in Babel uitreiken. Ik ook niet aan u. Tenminste, ik hoop het wel. Maar ik weet het niet. Ik hoop, jonge vrienden, dat ik die boodschap vanavond ook aan jou kan geven. Troost, troost, mijn volk. Mijn volk. De troost is geadresseerd aan Gods volk. Wie zijn dat dan? Zijn dat dan al die Joden daar in Babel? Ik heb dat gezegd, nee. Zijn het alle mensen in de gemeente van Oud-Beierland? Ik hoop het. Maar waarom was die boodschap dan niet voor iedereen, voor al die Joden in Babel, jongens? Nou, dat zal ik je zeggen. Heel veel van die mensen die hadden daar helemaal geen behoefte aan. Die hadden heel die boodschap niet nodig in hun leven. Die waren daar wel ballingen daar vanuit Jeruzalem gekomen en in Babel. Maar die hadden het daar prima naar hun zin. Ze hadden een bedrijf gesticht en ze hadden misschien wel verkering gekregen, jongens. En ze hadden een prima leven. En ze misten echt die tempel niet meer. En ze misten de God van Israël niet meer. Ze hadden troost genoeg in hun leven. En toen uiteindelijk er een einde kwam aan die ballingschap, toen was er maar een klein groepje wat terugkeerde naar het land Israël. Dat was dat groepje. Die kon het in Babel niet uithouden. Dat waren die ongetrooste zielen aan wie de Heere zijn boodschap bracht. En hoe is dat in de gemeente van Oud-Beierland? Nee, we zijn niet in ballingschap. U woont hier, u bent hier misschien wel geboren. Of bent u erachter gekomen dat u wel in ballingschap verkeert? Jongens, ben je erachter gekomen, jonge vrienden? Weet je, die Joden daar in Jeruzalem, of in Babel, hè, die kwamen erachter dat ze in Babel waren en niet in Jeruzalem. Want wat was daar in Jeruzalem? Daar was de tempel. En daar in die tempel was de ark. En daarboven de ark, daar woonde God. Daar was de tegenwoordigheid van God. Maar het was verwoest. En nu zaten ze daar in Babel, zonder God, zonder tempel, zonder de aanwezigheid van God, gescheiden van God. En dat smartte hen zo aan hun hart. En laten we nou vanavond elkaar eens eerlijk afvragen, hoe is dat nou in uw leven? Hoe is dat in jouw leven, jongens? Ken jij God? Mis je God? Is Hij de belangrijkste in je leven geworden? Ben je Hem gaan zoeken in je leven? Ben je erachter gekomen dat de zonde in je leven scheiding maakt tussen God en tussen uw hart en tussen uw ziel, gemeente? Is dat uw nood geworden? Of bent u misschien wel gewoon zo'n balling daar in Babel, die het prima naar zijn zin heeft in de wereld, die heel gelukkig leeft. Natuurlijk hebben we onze godsdienst, natuurlijk gaan we naar de kerk, natuurlijk lezen we uit de Bijbel, natuurlijk gaan we naar de club en naar het jeugdwerk en we hebben alles voor elkaar. Maar God kwijt. Heb ik God nou eigenlijk wel nodig om gelukkig te kunnen zijn? Om een vervuld leven te leiden? Kijk, die mensen zitten helemaal niet te wachten op die troost en misschien u ook wel niet vanavond. Maar wie wel? Voor wie is die boodschap dan wel? Voor wie is die boodschap dan wel? Die daarachter zijn gekomen. Die erachter zijn gekomen dat ze in Babel wonen. En niet in Jeruzalem. Die erachter zijn gekomen dat Genesis 3 niet zomaar een verhaal in de Bijbel is. Maar dat Genesis 3 werkelijkheid is. Die erachter zijn gekomen in hun leven God kwijt te zijn. En die toch God niet meer kunnen missen in hun leven. Zitten er hier. Die erachter zijn gekomen. Dat ze in Babel zijn. En wie er hart is gaan roepen. Gaan roepen tot God. O, die tegenwoordigheid van de Heere niet kunnen missen. Dat is geen zaak van verstand alleen. Nee, gemeente, dat is een zaak van doorleving. Dat is een, Die troost, dat is niet zomaar een mooi troostwoord. Nee, dat is troost voor het hart. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Dus het is een doorleefde werkelijkheid. En die ballingen daar in Babel, die waren erachter gekomen. En wie konden ze de schuld geven dat ze in Babel zaten, jongens? Wiens schuld was dat? Was dat de schuld van Nebukadnezar? Oh nee. Was hun eigen schuld. Wat had de Heere achter hen aangelopen? Wat had de Heere hen laten boodschappen? Wat had de Heere hen gewaarschuwd? Al die hoofdstukken van Jesaja 39 tot en met 39 lang. En al die andere profeten. En toen ze daar in Babel zaten, toen werden ze het zichzelf bewust. En zeiden ze, o Heer, het is onze schuld. Het is mijn eigen schuld dat ik hier in Babel verkeer. En het is mijn zonde, het is mijn ongerechtigheid. En jongens, daar waren deze mensen verdrietig over. Echt verdrietig. Daar hadden ze smart over in hun hart. Kan niet anders, hè? Als je werkelijk van iemand houdt en je bent op een afstand van iemand, dan heb je droefheid, dan heb je smart. Want liefde dat verlangt naar gemeenschap. En als die gemeenschap er dan niet is, dan is daar smart en pijn en rouw. En dat zien we daar bij die ballingen in Babel. En dat heeft hen op de knieën gebracht. En dat heeft hen doen belijden. Hun schuld en hun zonde. Ze hebben hun verleden eerlijk onder ogen moeten zien. En ze hebben moeten denken. En misschien zitten ze er vanavond ook wel. Misschien zit er wel zo'n jongen of een meisje die zegt, o Heere, hoe heb ik het toch ooit kunnen doen? Hoe heb ik toch ooit zo kunnen denken, Heere? Hoe heb ik toch ooit zo kunnen leven? Zo godsdienstig en zonder u. Zo hoogmoedig. Zo zelfgerechtig. Heere, zo in de wereld geleefd. En vul maar in. Zitten ze er hier vanavond? O, die zich zo moeten schamen voor hun eertijds. En dat bracht hen tot gebed. Ja, die lagen daar op de knieën, gemeente, daar in Babel. Al waren ze dan zo ver bij de tempel vandaan. Dan lagen ze daar op de knieën te roepen, o God, vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Zijn ze er vanavond? Want dat is het leven van Gods kinderen, toch? Of niet? Dat is toch het leven van Gods kerk? Of niet? Dat is toch geen aangepraat geloof? Maar dat is toch een doorleefde werkelijkheid. God kwijt en God niet te kunnen missen. En de zonde wordt smart in je leven. Ja, en al heeft Gods kind dan die vergeving van haar zonde mogen ervaren, dan ken je toch nog die strijd. Het is toch een strijd die nooit voorbij gaat. Maar misschien zit er hier ook vanavond zo'n ziel die zichzelf bij Gods kind niet durft te rekenen. O, als de broeders op huisbezoek komen, dat je je mond niet durft open te doen, want ze zullen toch eens wat van me denken. Maar die toch vanavond zo bij dat woord kan vallen. Die toch moet zeggen, o Heere, mijn hart verlangt naar u. Mijn ziel dorst naar u. Naar de levende God. O Heere, u weet het toch. O, al hoeft mijn vader het dan misschien niet te weten. Of al weet de kerkenraad het dan misschien niet. Maar u weet het toch wel, Heere. O, mijn zonde, Heere. Ik heb ze zo menigmaal u beleden. O, die zielen, hè. Die dorsten naar God. En dan komt daar die boodschap vanavond van troost. En dan te geloven dat dat nou voor mij is. Dat dat nou voor u is. Dat dat nou voor jou is. Dat is toch veel te groot. Dat is toch bijna onmogelijk. Dat God die woorden tegen mij gaat spreken. Uw ongerechtigheid is verzoend. zitten ze er vanavond. Die moeten ervaren. Heren, het wordt met mij echt niet wat, heren. Want ik heb wel eens gedacht en ik heb wel eens hoop gehad. En ik heb wel eens iets mogen zien van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Maar de zonde in mijn leven, die komt gewoon weer terug, heren. En het lijkt wel of het nooit overgaat. En daarom kan het niet waar zijn. En daarom kan die troost voor mij niet zijn. Zitten ze er nog vanavond? Zo lagen die ballingen daar in Babel. Met één heimwee. En zo zijn Gods ballingen. Anno Domini 2020. Die het om God te doen is. En om zijn gemeenschap. En om zijn liefde. En om zijn genade. En om zijn gunst. Ja, en weet u, en in de hemel, daar verblijden de engelen zich. Over ene zondaar die zich bekeert, als ze daar zo'n zondaar zien worstelen. En de hemel verblijdt zich. Maar de hemel doet meer. Want de hemel zendt een boodschapper. De hemel zendt een woord. Troost, troost, mijn volk. Zal u liever God zeggen? Ja, de troost is voor dat volk. Voor dat volk is er vanavond een boodschap zo rijk, zo ontzaglijk rijk, zo eeuwig vol. Een boodschap van werkelijke troost. O, en omdat de Heer nou juist weet dat die zielen zo menigmaal bevreesd zijn. Hè? Als ze op zichzelf zien. Daarom zegt hij tegen Jesaja tot tweemaal toe. Troost gij, mijn volk. Opdat ze het zouden mogen weten, hè. Dan brengen we bij de derde gedachte de inhoud van die troost. Want dan staat er, roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wat staat hier nou eigenlijk, gemeente? Wat is dat nou eigenlijk, deze woorden? Is dat nou een wens? Is dat een wens van God? Zo van, nou, ik wens dat u toe dat uw ongerechtigheid verzoend wordt en dat u van de hand des Heren dubbel ontvangen mag voor uw zonden en dat uw strijd vervuld wordt. Is dat een wens? Is het misschien een gebed? Van, Heren, mag mijn strijd vervuld worden? Mijn ongerechtigheid verzoend worden? Is het dat? Nee. Nee, gemeente. Het is een verklaring. Het is een goddelijke verklaring. Een proclamatie. Vanuit het hemelhof. Aan al die ballingen daar in Babel. Wie er hart hongert en dorst. Naar. God, naar vergeving, naar Gods gemeenschap. Daar is geen woord misschien bij. Daar is geen woord onzeker bij. Hier spreekt God. Zal u lieder God zeggen? En we hebben in het vervolg van het hoofdstuk gelezen. Waar het gesproken wordt. In vers 9 zegt de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Want de mond des Heren heeft het gesproken. O gemeente van Oud-Beierland. Die inhoudsvolle boodschap. Dat is een absolute waarheid van God zelf. En wat is dan die boodschap? Uw strijd is vervuld. Ja. Maar dat is helemaal niet waar, dominee. Want ik zit hier vol strijd in de kerk. Ik zit hier vol aanvechting in de kerk. Mijn strijd vervuld als ik op mijn gevoel afga. Kijk, gemeente, en daar komt het nu vanavond op aan, hè? Dat wij gaan zien dat dit geen vrome wens is. Dat dit ook geen woorden zijn die afhankelijk zijn van wat u voelt of niet voelt. Maar dat u vanavond ziet, dit zijn de woorden God. Dit is het woord van God zelf. En o, al klaagt dan mijn hart me aan. En al veroordeelt Gods heilige wet mij. En al is het de duivel die me voortdurend bang maakt en bevreesd maakt. En al is het mijn oude vlees wat me voortdurend opnieuw tot de zonde drijft. En al is het de duivel die mij van binnen zegt, je hebt toch geen heil bij God. Want zie maar naar je leven. En dan kan hij zo een heel rijtje noemen hoor. En dan toch zegt God vanavond. Troost, troost. Mijn volk. Nochtans. O gemeente, een waarheid. Een onbevattelijke waarheid. En ja, nou ben ik heel benieuwd wat er nou vanavond in uw hart leeft. Zoals je nou hier vanavond zit. Want misschien begint het al wat te vervelen. Kan. Of dat uw hart misschien begint op te springen. En zegt, dominee, ga verder. Want wat is dan die inhoud van die troost? Is dat nou echt het woord van God voor mij? Is dat nou werkelijk het woord van God voor mij? Ja, dat is het woord van de levende God. Dat is waarheid. Is geen misschientje, kind van God. Geen misschientje. Dat is vast. En zeker, dat ligt vast in het offer. Dat ligt vast in het bloed van het lam. Wat Christus gestort heeft op Golgotha's kruis. En daarom neem ik u even mee naar Johannes 19, vers 30. En dan begin ik in vers 28. En hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. En er stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. En Jezus dan den edik genomen hebbende, zei, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. En gemeente, in die woorden is deze belofte van vanavond verzegeld. Het is volbracht. Het is volbracht. O, die belofte van God, die is vast in het offer wat Christus bracht op Golgotha. Het is volbracht. En wat is dan volbracht? Wel, die woorden die we hier met elkaar mogen lezen. Het eerste wat daar staat is, uw strijd is vervuld. De strijd is vervuld. Wat betekent dat woordje vervuld? Dat betekent, ze is ten einde. Ze is ten einde gebracht. De overwinning is behaald. De strijd is volbracht. Hoe? Kind van God. Daarom gaan we naar Golgotha. Daar waar de Zoon God hangt op het kruis. En de toorn van God, die woedt in zijn ziel. En daar in die drieurige duisternis, waar heel de helle macht op hem afkomt. Waarom? O, vanwege al uw ongerechtigheid. Vanwege al die zonden. Vanwege al die hoogmoed, vanwege al dat ongeloof, vanwege al dat vlees wat u en ik omdragen. Daardoor hangt hij op Calvary's top. Daarvoor hangt hij op Golgotha's kruis. De strijd van Jezus daar tegen de machten der hel die er op hem afkomen, die hem geprobeerd hebben in zijn leven tot de zonde te verleiden en te verzoeken. En die geprobeerd hebben zelfs aan het einde van zijn leven hem nog van het kruis af te houden. Het is volbracht. De strijd is vervuld. Satans kop is vermorzeld, kind van God. Dat is daar gebeurd op Golgotha toen Christus het uitriep. Het is volbracht. Dat is niet een mooi verhaal, maar dat is een werkelijkheid. Dat is een realiteit. Dat is gebeurd. De strijd is gestreden. Satans kop is vermorzeld. Het is een strijd van Christus tegen de zonde. Tegen de ongerechtigheid. Wat heeft hij gedragen in zijn ziel? Maar wat heeft hij ze doordragen? De toorn van God tegen de zonde. Maar hoe heeft Christus niet alleen de toorn gedragen, jongens. Maar hoe heeft de Heere Jezus ook aan al de geboden van God voldaan. Alle geboden. Heeft nooit gezondigd, nooit. En Gods kerk, hè, toch? Die begrijpen dat toch? Die walgen zo vaak van zichzelf, hè. Ze kunnen God niet bedoelen. Ze bedoelen altijd zichzelf, toch? Kun je mooie togen aantrekken. Aan jezelf staan te bedoelen. Maar kun je trots zijn op je ambt en op je zwarte pak, broeders, dat je een mooi plekje hebt. Kunnen we hoogmoedig zijn, hè? O, die walgelijke hoogmoed. Maar wat zegt Jezus? Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Voor wie? Voor zo'n vuile zondaar die zichzelf altijd weer bedoelt. Kijk, de strijd is vervuld. Ze is vervuld op Golgotha. Christus heeft aan die ganse wet voldaan. Strijd vervuld. Kind van God. Ja, strijd kent u wel, toch? Die strijd. De strijd met de vorst der duisternis. Apostel Paulus, hij sprak, hè, zijn listen zijn me niet onbekend. O, Gods kinderen kennen de listen van de vorst der duisternis. Steeds meer, steeds beter. Ze gaan steeds meer de listen onderscheiden. Die verzoekingen, die verleidingen. En hoe gaat dat nou in uw leven? Wees nou maar eerlijk vanavond. Die verleidingen. Bent u staande gebleven? Of gevallen? En toen u viel. Op knieën gegaan. Uw zonde beleden. Van harte beweend. En toen. Kwam die duivel weer. Hij laat nooit af, hè. Hij laat nooit af in het leven van Gods kerk. Nooit. En hij blijft maar doorgaan met zijn verzoeking. En hij blijft maar doorgaan om dat zonde te verlokken. En hij weet precies hoe hij dat hart van Gods kerk moet raken. Dat ze weer tot zonde geneigd is. En dat ze weer in de zonde valt. Oh nee, Gods kinderen zijn geen heiligen, hoor. Tenminste, ik hoop niet dat dat zo is in Oud-Beierland. Dat Gods kinderen hier heiligen zijn waar je allemaal boekjes van kunt schrijven. Met mooie verhalen. Dat zijn Gods kinderen vaak niet. Die hebben vaak niet van die mooie verhalen. Of dan staat de helft niet in zo'n boekje bijvoorbeeld, hè. Nee, Gods kerk, Dat is zo'n balling daar in Babel. En die komt erachter. Hè. Oh, die strijd tussen vlees en geest. Die kan ik nooit in eigen kracht winnen. Het wordt niet beter. Het wordt niet heiliger in mezelf. En dat is hun smart en hun nood. En daarom kunnen ze dat gedicht wel begrijpen. Hè, van Jacqueline van der Waals. Die ergens dicht. Ik ben mijn zonde moe. U ook? En dan zegt ze er nog iets achteraan, strijdende kerk vanavond. Dan zegt ze, ik ben de zonde moe en mijn berouw. U ook? Ben je berouw wel eens moe, strijdende kerk? Zij zegt, och heren, dan moet ik weer komen. Ik heb het weer zo laag laten leggen. Ik heb het weer verzondigd, heren. Ik heb u weer niets aan te bieden dan alleen mijn verloren bestaan. En toch dat diepe verlangen om heilig voor God te leven, om aller zonde vijand te zijn. O, die strijd. Nee, die strijd is niet voorbij. Nee. Is die strijd niet voorbij? Is die strijd niet gewonnen? Ja. Ja. Die strijd is gewonnen. Het is volbracht. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Niet wordt. Is. De strijd van Gods kerk die is gestreden. O kind van God. En dat is de machtige boodschap vanavond. Als je daar met heel die vuile boel van binnen. En met al die strijd. En met al die zonde. En met al die onverbeterlijkheid. O wacht u dan voor de vorst der duisternis. Die zegt kind van God. Dat kan niet met genade samengaan. Nu moet je eerst je leven opknappen. En zo probeert de vorst der duisternis ons maar aan het werk te zetten. Maar de strijd is vervuld. Dat zegt hier de mond van God zelf. Uw strijd is gestreden. Toen Christus daaruit riep op Golgotha's kruis. Is Satans kop vermorzeld. En dan mag u met heel uw vuile leven naar zijn voeten gaan. En zeggen, o Heer Jezus. Die strijd hier die is er wel. Maar ik weet één ding. De strijd is gestreden door u. En de Satan is overwonnen. En de zonde is overwonnen. En daarom zegt de apostel. In Romeinen 6. Daarom houd ik het daarvoor dat ik der zonde gestorven ben. Begrijpt u? Is dat uw leven? Als dan die hel op je afkomt, als de zonde op je afkomt, oh, als al die begeerten op je afkomen, op je knieën gaan en zeggen, zonde, je bent gekruisigd daar op Golgotha. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is de troost, kind van God, vanavond. De strijd is werkelijk gestreden. Uw strijd is gestreden. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Kent u die strijd, gemeente? Weet u, die strijd hè, tussen vlees en geest, dat is de strijd van het leven. Oh nee, een dood mens, een geestelijk dood mens kent die strijd helemaal niet. Die denkt vanavond, ja, waar gaat het nou over? Maar Gods kerk wel, hè. En dan onlosmakelijk daaraan verbonden, dat is het tweede. En roept haar toe dat haar ongerechtigheid verzoend is. Ze is verzoend. Heel die vuile boel van binnen. Heel dat onverbeterlijke bestaan. Gods knechten zijn geroepen. Spreek nou eens naar het hart van Jeruzalem. Spreek nu eens tot het hart van Jeruzalem. Waarom? Om haar te troosten. En zeg tegen haar. De strijd. De strijd is vervuld. En uw ongerechtigheid is verzoend.
volkomen. Volkomen verzoen. Daar op Golgotha. Het is vol pracht. Dat is toch troost, kind van God. Ja, zeg je dominee, maar ik voel het niet. Ja, maar dat wordt hier ook niet gevraagd. Dit is het woord van God. Aan u. Aan die ballingen. Die zeggen, o Heere, kunnen mijn zonden vergeven worden? Dan hoor maar vanavond. Dan mag ik het vanavond als Gods dienaar u prediken. En roept haar toe dat haar ongerechtigheid verzoend is. Niet wordt, is. Is gebeurd op Golgotha. Daar is die volle prijs betaald. Hoeft van u nooit meer iets bij. Geen traan meer bij. Geen goed voornemen meer bij. Niets meer bij. Echt niet waar. U hoeft alleen maar aan die voeten van Christus neer te zinken. Met heel uw verlorenheid. Met al uw schuld. Met al uw onmogelijkheid. Met heel uw onverbeterlijke bestaan. En op te zien tot het kruis van Golgotha. Ik weet het. Dat is zo vernederend voor u en voor mij. En daarom wil de vrome godsdienst, die wil daar niet aan. Oh ja, die wil wel een helpende Jezus. Maar die wil niet zalig worden uit soevereine genade alleen. En daarom maken ze er allemaal van die mooie vrome mensen van met hele bijzondere bekeringsverhalen. Klopt niks van. Gods kinderen. Dat zijn die tollenaren achter in de tempel en die roepen het uit. O God, wees mij de zondaar genadig. Komen ze nooit te boven aan deze kant van het graf. Maar, dan wordt u vanavond toegeroepen, strijd in de kerk hier in Oud-Beierland. Uw ongerechtigheid is verzoend tot de laatste toe. Want dat is het laatste wat er staat. En roept haar toe dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dubbel ontvangen. Er staat weer het woordje dubbel, hè? Troost, troost. Dat was om iets te benadrukken. En hier staat het weer, dubbel. Weer dat benadrukken. Weer dat die overvloed benadrukken. Welke overvloed? Ja, de overvloed van de zonde. Al haar zonde. En weet u, Gods kinderen hebben er een heel leven naar voor nodig om daar enigszins zicht op te krijgen. Wat al die zonden zijn. Al haar zonde. Dubbel. Er was zo'n grote offer voor nodig, omdat er zoveel zonden zijn. Oh, zul je bidden om ontdekkend licht, kind van God? Elke dag opnieuw bidden om ontdekkend licht, om ontdekkende genade. Dubbel. Dubbel. Vanwege de strijd. O, dat volk daar in ballingschap, wat had het een zware strijd. Maar ze heeft van de hand des Heren dubbel ontvangen voor al haar zonden. Dubbel. Dat ziet vooral op die grote prijs. Die de Heere Jezus Christus heeft betaald. Dat offer wat hij heeft gebracht, jongens en meisjes. Die prijs die hij betaalde voor de zonde, die is zo ontzaglijk groot. Die is genoeg, ook voor uw zonde. Die is genoeg, ook voor jouw zonde, werkelijk waar. Als je dan misschien vanavond moet zeggen, heren, Hier sta ik buiten. Ik ben nog zo'n balling die in Babel het prima naar zijn zin heeft. En je komt er vanavond achter, maar dan gaat het niet goed. Luister dan vanavond eens. Dan heb ik toch een boodschap voor je. O, dat offer wat Christus bracht, dat is zo overvloedig. Dat ze genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. O, er hoeft hier vanavond niemand hopeloos te zitten. Niemand. Maar God strijdt in de kerk vanavond en ik heb ze getekend. U mag ik het verkondigen. U mag ik het echt verkondigen. U hebt ontvangen, dubbel, voor al uw zonden, van de hand des Heren. dubbel ontvangen. Dubbel. Dat ziet op de ene kant dat Christus de straf op de zonde heeft gedragen. Maar meer nog dan dat, heeft hij die heilige wet volkomen vervuld voor u. Ja. En daar mag je van leven, strijdende kerk. Daar kun je toch alleen maar van leven. Of leef je nog van je eigen gerechtigheid? Of leef je van je bekering? Of leef je van, ja zeg het maar, waar leef je van? Maar hier, dit is de troost. Dit is de echte, dit is de ware troost in het leven van Gods strijdende kerk. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden aan deze kant van graven. Kijk, en daarom jongens en meisjes, er is geen gelukkiger volk dan dat volk. Dat is een getroost volk. Dat is zo'n getroost volk. Want dat weet één ding met de apostel Paulus, met al de aanvechting. En naar de mate dat dat geloof beoefend wordt. Niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Dat volk dat weet het. Zij dat ik leef. Ik ben van de Heere. Het zij dat ik sterf. Ik ben van de Heere. Het zij dat ik leef. Het zij dat ik sterf, ik ben de zee. Kijk, strijdende kerk, hè? Wat een troost vanavond. Wat een troost. En zo wil de Heere dat u getroost onder dat heilige kruis mag reizen naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Dan kom je nooit de gestalte van de zondaar te boven in jezelf. Maar dan mag je leven uit dat woord. Met al je zonden, met al die aanvechtingen van de vorst der duisternis. En dan mag je het toch weten. Hij gebonden. Dat ik ontbonden zou zijn. Hij het oordeel voor het oordeel gekomen. Opdat ik zou vrijgesproken worden. O kind van God. Troost. Troost. Mijn volk. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar het zesde vers van Psalm 32. Psalm 32. En daarvan het zesde vers. En daar zingen wij met elkaar. Het rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheugt in God, naar waarde nooit te danken. Wat daar volgt in het zesde van Psalm 32.